Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 76 van de invasie. Arend-Jan, wat heb jij?
Nou, laten we even beginnen met, er zit een 20 minuten interview met de oude Kissinger. Ik geloof dat hij nou 97 jaar is, op de website van de FT. Daar moet je dus wel een abonnement voor hebben. Dat zal niet alle luisteraars hebben.
Nee, je kan, als je de titel, dat werkt bij het FT, als je de titel googelt, dan kom je er wel in. Tip.
Aha, oh, dat is een idee. Zal ik dan eventjes twitteren misschien? Hè? Dan kunnen ze dat zien. Nou, en die... De oude Kissinger die wordt dan dus geïnterviewd over zijn contacten met Poetin. En die heeft hem natuurlijk elke jaar heeft hij hem minstens één keer ontmoet. Hè? En dan komt hij uiteindelijk met die uitspraak die wij zelf ook steeds herhalen. Van, het is natuurlijk niet goed om Rusland en China hetzelfde te behandelen. En het is natuurlijk al helemaal niet goed om die twee in elkaars handen te drijven. Dat is echt zo'n constante in dat machtsevenwichtsdenken. Wat ik overigens nog heel erg waardevol vindt. Rob heeft een paar keer de gelegenheid om met hem te praten. Ik heb dat één keer gehad als oud-Kamerlid en ik zal dat nooit meer vergeten.
Nou, hij is natuurlijk gewoon echt een van de laatste hele grote machtspolitieke denkers. Hè? Dus die plaatst het echt in een brede kader. Al dat geneuzel hier in Nederland, dat we eigenlijk ons te veel focussen alleen maar op wat op de vierkante millimeter ook in Oekraïne gebeurt. Dat plaatst hij in een veel breder kader. Proberen wij natuurlijk ook te doen. Maar hij is daar natuurlijk gewoon ongelooflijk goed in. En nog steeds op die hoge leeftijd.
Ja. Het is ook eigenlijk wat hij zelf deed eerder. Hè? Door banden met China aan te halen. Terwijl de VS vooral met de Sovjet-Unie...
Maar iedereen die echt gewoon veel verstand heeft van internationale betrekkingen. Die denkt zo. Die snapt gewoon in welke, dat je iets doet in een bepaalde context. En dat als je in Oekraïne gaat zitten poken, dan gebeurt er automatisch iets in de relatie tussen Rusland en China. En dat mag niet te ver gaan, omdat anders het gewoon totaal tegen je keert. Nou, dat hele spel, wij vinden dat fascinerend. En we hebben daar ons hele leven lang boeken vol over gelezen. Dat hele spel, dat wordt gewoon echt in Europa niet meer begrepen. En nu heb je natuurlijk een paar van die oude mastodonten zoals Kissinger, die begrijpen dat nog wel. En daarom is het ook wel heel waardevol, hoor, dat die man nog in leven is en dat hij nog steeds bij macht is om dit soort dingen op televisie te zeggen.
En wat ook interessant is, hij is de laatste jaren ook heel erg met kernwapens bezig. Hè? En hij vindt dat de kernwapens, dat is eigenlijk ook rode draad in onze podcast, dat het een levensgevaarlijke situatie aan het worden is. En hij zegt dan zelfs in een paar tussenzinnen van, ja, als dat dus helemaal uit de hand loopt, dan worden we zelfs gedwongen tot regime change en zo, weet je wat, dat soort dingen.
Het gemak waarmee dus ook in Europa wordt gezegd, we mogen ons niet nucleair laten chanteren. Wat? We hebben niet eens kernwapens, jongens, behalve de Fransen en de Britten en de Amerikanen. Hè. Dus het duidt echt allemaal op een totaal gebrek aan kennis over hoe dit soort dingen werken. Niet dat wij nou alle kennis in pacht hebben, maar ik ben wel heel blij dat we ook in ons denken min of meer worden gesteund door mensen als Kissinger, die kant ook op gaan.
En mochten luisteraars iets meer van Kissinger lezen, begin dan met dat prachtige boek Diplomacy. Dan heb je de hele 19e, 20e jaar. Is ook ontzettend mooi geschreven, is het.
Okay, even naar de strijd zelf misschien.
Ja, nou gaan we naar Odessa. Er zijn overnight, dus vannacht, toch weer 7 missiles gevallen. Een shopping mall, dus een supermarkt, is eraan gegaan. Een opslagplaats, een warehouse, maar geen militairen. En je kan het een beetje verbinden met het verhaal dat ze hebben dus geen precisieraketten meer. Hè? Dat hebben ze niet. Ze werken dus met domme raketten. Maar het lijkt me ook niet zo verschrikkelijk handig om een supermarkt uit te schakelen met een dure raket. En dan krijg je dus dit soort dingen.
Ja, Jan, als je dus gewoon kijkt hè, wat er aan de hand is met aanvallen, laten we zeggen, diep Oekraïne in. Dan is Odessa een van de vele. Hè? Er wordt inderdaad continu gezegd, ja, ze zijn door hun slimme wapens heen en nu moeten ze vertrouwen op domme bommen. Daardoor richten ze een hele hoop zogenaamde collaterale schade aan. Dat is ongewenste negenschade, waar ze overigens trouwens niet mee zitten. Ze vliegen per dag ongeveer 200 tot 300 sorties, dus vluchten, die dus bommen kunnen vallen. Daarnaast hebben ze nog gewoon hun raketten die ze kunnen afvuren. Dus ze kunnen nog wel degelijk wat. Maar als je naar de kaartjes kijkt, en met name de Britse inlichtingendienst, dat is wel aardig hoor, die verspreidt dat soort kaartjes. Nou, veel mensen hechten daar natuurlijk geen waarde aan, maar in dit geval kan ik je melden dat het best wel redelijk klopt. Dan zie je eigenlijk dat door het hele land heen die hele logistiek wordt aangepakt van Oekraïne. Dus zeg maar alles wat te maken heeft met de aanvoer van versterkingen, aanvoer van wapens uit het westen, dat wordt gewoon continu aangepakt. Gaat niet heel erg effectief, maar het gebeurt wel.
Ja, en er zijn drie gevolgen dus van zo'n aanval van de Odessa in breder verband. Hè. Het is natuurlijk sowieso economische pijn voor Oekraïne, want Odessa is een belangrijke exporthaven. Dat zit allemaal vast, ook door die dominantie in de Zwarte Zee van de Russische vloten. Het geeft dus de Russen ook een betere onderhandelingspositie als ze daar vorderingen maken. En het kan dan vandaar ook weer expansiemogelijkheden geven.
Nou ja, goed, die Odessa is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Hè. Als Rusland het helemaal in handen krijgt, die het hele gebied, laten we zeggen, ook in de richting van Moldavië, Transnistrië, ja, dan hebben we natuurlijk een Oekraïne dat geen toegang meer heeft tot de zee. En dat is echt een verschrikkelijk probleem. En Zelensky heeft daar volgens mij vandaag ook weer aandacht voor gevraagd. Of misschien was het ook gisteren wel. Kunnen we die havens niet gewoon gaan gebruiken? Want we moeten ook zorgen dat de opslag van graan, dat dat wordt afgevoerd. Want anders dragen we ook bij aan een wereldwijde voedselcrisis. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat is ook zo. Dat dragen we ook aan bij.
Zeker.
Hey, ik had nog een vraag die ook aansloot op wat jullie noemden over de havens. Mm-hmm. En de export van graan vanuit Oekraïne. Belangrijk natuurlijk ook voor de wereldvoedselmarkt. Daar hebben we een hele uitzending over gemaakt. Paulus Porselen. Vanaf zijn werkaccount, omdat hij zelf niet op Twitter zit. Ik zie dat je voor vintage en antiek porselein moet je bij hem zijn. Maar daarnaast vraagt hij zich af of er een mogelijkheid zou zijn om, ja, zeg maar analoog aan een soort no-fly zone, een no-sailing corridor, noemt hij dat, van Odessa naar de Bosporus te maken. Zodat dus dat, zodat je een voedselcrisis kan voorkomen.
Maar de Russische vloot zit al in de Zwarte Zee, hè? Dat is het grote probleem. Ze hoeven er niet uit. Zitten er al, ze kunnen zich ook bevoorraden op de Krim. En dat is juist om het nou op het probleem te vergroten. Van, kijk, stel je nou eens voor dat het bij de Donbass heel langzaam toch vooruit gaat en dat de Russen dat pakken. Dan zegt namelijk die Director of National Intelligence, Avril Haines, die zegt in de New York Times, dat Poetin gaat niet stoppen naar de Donbass. Hij heeft verdere ambities. Het wordt een lang conflict, wordt een uitputtingsoorlog. En aangezien zijn ambitie groter is dan zijn militaire capaciteit, is dat een recept voor escalatie. Dat is echt weer een gezellig bericht. Hè? En Poetin rekent er ook een beetje op dat de EU en Amerika door de inflatie drukken, energie en voedsel, dat ze daardoor wat ze zullen gaan inbinden. Nou, dan heb ik een vraag aan Rob.
Heeft dat nou wat te maken met die vraag die Hugo stelde?
Het gaat namelijk om het punt van, kijk, deze jongen wil de Bosporus afsluiten. Ja. Ik denk dat we daarmee kunnen winnen. Maar het probleem is dat die Russische vloot is al in de Zwarte Zee.
Ja, en je kunt niet zo'n no-sailing zone zomaar instellen volgens mij, want daar geldt ook het zeerecht. Er geldt met betrekking tot de Bosporus gelden bijzondere regelingen. Je hebt helemaal gelijk wanneer je constateert dat die Russische schepen er al zijn, die Russische oorlogsschepen er al zijn. Amerikaanse oorlogsschepen kunnen niet zomaar nu door de Bosporus varen. Dus het wordt wel heel erg lastig, dat krijg je niet voor elkaar. Dat moet je dus afdwingen, maar die schepen die zijn er niet en kunnen daar niet komen. Daar zou je dus Amerikaanse schepen voor nodig hebben. Maar ja, voor zover ik het nu kan zien, mogen die in ieder geval de Bosporus niet door. Dat kunnen de Turken verbieden.
Ja, volgens mij is het zo van, eigenlijk hebben dus, Erdogan heeft dus een verdrag, een oud verdrag al, waarbij dus de Bosporus eigenlijk open moet zijn, want het is aan het verkeren.
Ja.
Maar Erdogan heeft dus een paar maanden geleden gezegd van, ik heb ook de capaciteit om dit gewoon te controleren en te sluiten. Hij heeft het volgens mij niet de facto gesloten, maar kan dat dus wel doen. Hè?
Hij mag dat inderdaad doen. Dat zijn gewoon de verdragen die dan toch al zal liggen. En nou je vraag, wat was nou?
Mijn vraag is dit, hè, van, ik probeer een beetje dan vooruit te denken in scenario's. Stel je voor dat de Donbass in de komende 2 maanden toch onder Russisch beheer komt. Stel je voor dat de Russen nog wat kunnen hergroeperen. En weet ik allemaal wel niet. En ze gaan toch weer naar Odessa. Hè? Nou, dat is rampzalig. Want die rompstaat Oekraïne, die moet toegang hebben tot de Zwarte Zee. Voor de export en voor de import. Hè? Dat betekent dus, het Westen kan eigenlijk gewoon niet laten gebeuren dat hij die hele zuidelijke kustgebied heeft. Want dan heeft Zelensky geen toekomst, geen economische toekomst. Dan moet je dus letterlijk een soort Berlijnse brug moet je dan gaan maken.
De lucht,
met vrachtwagens.
Ja. Ja.
En dan, toen dacht ik van, ja, dan komt natuurlijk in het Westen weer de druk wordt dan verhoogd. Dan gaan we allemaal dingen bedenken hoe we toch nog verder de Oekraïners kunnen helpen.
Ja, kijk, weet je, het hele punt is, hè, stel je voor inderdaad dat Rusland de Donbass in handen krijgt en daarmee een enorm succes gaat claimen. Ja. Dat kunnen ze nu al. Dat succes claimen, maar dan kunnen ze het helemaal. En dan kunnen ze zeggen van, nou, mission accomplished. Hè, wat George Bush destijds zei. Na de Golfoorlog. En dat zouden zij nu ook kunnen gaan doen. Daarmee heeft Zelensky een zeepert gehaald. Die heeft dus niet gewonnen. En de grote vraag is wat dan de Verenigde Staten gaat doen. We weten uit de geschiedenis dat je dit soort conflicten alleen maar op de grond kunt winnen. Sancties die werken onvoldoende om een overwinning mogelijk te maken. Wapenleverantie geldt het ook voor. Je moet gewoon echt uiteindelijk, gewoon moet je vechten. Dat gaan de Amerikanen waarschijnlijk niet doen, voor zover ik dat nu kan inschatten. Er is geen artikel 5 garantie. Ten aanzien van Oekraïne. Er is geen lidmaatschap in het verzet, in het verschiet van Oekraïne van de NAVO. Dan wordt er natuurlijk een of andere constructie bedacht. Waardoor de rompstaat Oekraïne toch wordt opgenomen in de Europese familie van volkeren. Macron die heeft daar feitelijk ook al op gewezen dat hij dat zou willen doen. Ja, en wat je dan gaat doen is, denk ik, precies wat je zegt. Met vrachtwagens en met vliegtuigen ga je gewoon proberen om de hele export uit Oekraïne op gang te krijgen. Het is natuurlijk niet de eerste staat die helemaal omgeven wordt door land die dat moet doen. Dus dat moet nog wel mogelijk zijn. Maar dan zal Europa moeten helpen bij een mega logistieke operatie om bijvoorbeeld al dat graan af te voeren. Maar wat je natuurlijk feitelijk ook gaat krijgen, is dat je toch Oekraïne op een of andere manier garanties moet gaan geven dat Rusland niet veel verder gaat dan dit.
Ja.
En je moet ze ook faciliteren uiteindelijk om de boel weer terug te veroveren. Maar dan praten we echt over een langjarig probleem.
En dat betekent dus als het ooit zover komen, hè, dan heb je een staakt het vuren en dan gaat Rusland natuurlijk reconstitueren of herstellen.
Ja.
En dan moeten we dus echt Oekraïne helemaal vol zetten met wapens.
Ja, klopt.
En we moeten die treinen allemaal herstellen, want daar moet het graan dan in, stel ik me zo voor.
Ja, maar dat kan wel. Maar dat kan wel. Maar kijk, het vlieg van Odessa, met name Odessa, is natuurlijk volstrekt rampzalig.
Het is echt rampzalig. Ja,
ja, dus dat vereist een enorme inspanning van het Westen als ze daar niet in willen gaan met strijdkrachten en Rusland terug willen vechten. Want er ontstaat een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Als ze dat niet willen doen, en ik denk dat ze dat niet gaan doen, omdat uiteindelijk Oekraïne is heel erg belangrijk, maar het is geen vitaal belang voor de NAVO. En vitaal belang is dus een belang dat je moet verdedigen, omdat anders je eigen leven op het spel staat. Dat is niet het geval met Oekraïne. Ja, dan moet je dat dus op een andere manier regelen. En dan moet je, precies wat jij zegt, ook dat land volplempen met wapens, zodat Poetin niet nog verder kan gaan.
Ja. Ja. Hey, ik bedank jullie weer voor vandaag.
Ja, tot morgen.
Tot morgen, jongens.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.